Halleluja. Geprezen, zei het lam. Goedemiddag allemaal. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Fijn dat jullie gekomen zijn. Door de geest van de Vader, zeg ik altijd, samengekomen, gedreven om de Zoon te eren. En samen te komen rondom Hem. Want Hij is het middelpunt van Gods gedachten, van het hart van de Vader. En ook Hij is het middelpunt van de openbaring van God in zijn woord. Christus is het middelpunt en ook het einddoel van alles. En ik wil iets lezen met jullie uit Filippenzen brief. Twee stukjes en een klein gedeelte uit de eerste brief van Paulus aan de Thessalonicenzen. Dus we beginnen in Filippenzen 1 vanaf vers 3. En ik lees uit de herziene Statenvertaling. Filippenzen 1 vers 3. Ik dank mijn God telkens wanneer ik aan u denk. In elk gebed van mij, voor u allen, bid ik altijd met blijdschap. Vanwege uw gemeenschap aan het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Ik vertrouw erop dat Hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade. Zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het evangelie. Want God is mijn getuige, hoe vurig ik naar u allen verlang met de innige gevoelens van Jezus Christus. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. En dan hoofdstuk 2... vers 14, daar zegt hij, doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos, te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het woord van het leven, mij tot roem, met het oog op de dag van Christus. Dat ik niet te vergeefs heb hard gelopen en ook mij niet te vergeefs heb ingespannen. En dan nog iets uit 1 Thessalonicenzen, dat tenslotte 1 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, vers 17. Even kijken. 1 Thessalonicenzen 2. Vers 17. Maar nu wij broeders voor een korte tijd van u gescheiden waren, wat betreft het gezicht, niet wat betreft het hart, hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien met grote begeerte. Daarom hebben wij naar u toe willen komen, althans ik, Paulus, een en andermaal, maar de Satan heeft het ons verhinderd. Want wat is onze hoop, of blijdschap, of erekroon? Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst. U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Tot zover. De lezing uit Gods woord. Ja, broeders en zusters. We leven vandaag in tijden van grote verwarring. Het zal u niet ontgaan zijn, hè? Waren christenen al niet verdeeld over de grote verdrukking, over de gaven van de geest, over genezing, over Israël en de gemeente? Het is peanuts vergeleken bij waar we nu met z'n allen over verdeeld zijn, namelijk over deze hele coronacrisis. Ik denk niet dat ik in mijn bediening, die nu 16 jaar duurt, zo'n grote tegenstelling heb gezien onder gelovigen als in deze tijd. Je hebt geestelijke leiders, tussen haakjes, die roepen dat het vaccin een zegen van God is. Maar je hebt ook geestelijke leiders, tussen haakjes, die roepen dat het vaccin een teken van het beest is. Nou, ga dan maar eventjes zeggen wie heeft er gelijk. Wat moet ik in deze tijd? En daarom zijn vele mensen verward. Vele mensen in verwarring ook. En het grote gevaar is, ik zie dat ook als een aanval van de tegenstander, dat christenen uit elkaar gedreven worden en in deze tijd bang worden voor elkaar. Want was het vroeger zo dat de gelovigen bij elkaar kwamen en te vrezen hadden voor de buitenwereld die hen kon vervolgen en opsluiten en zelfs vermoorden. Vandaag is het zo dat Satan het voor elkaar gekregen heeft dat wij voor elkaar bang zijn geworden. En dat de een de ander misschien wel kan besmetten. Dus je zou toch maar eens iemand een hand geven. Of in de buurt komen van een broeder of zuster. Dat is toch wat? Maar de Heer Jezus is opgestaan. Hij heeft u en mij getrokken uit deze tegenwoordige boze wereld, zegt Galaten 1, vers 4. En het is mijn bediening en ook mijn verlangen dat gelovigen, onder wie ik mag arbeiden, om het zo maar te zeggen, dat ze de betekenis gaan begrijpen van de opstanding van de Heer Jezus Christus. Niet eenmaal per jaar met Pasen, maar elke dag te leven vanuit die kracht van die opstanding. Te kennen de kracht van zijn opstanding en te zoeken de dingen die boven zijn. Zodat wij kunnen zeggen, en dat is heel, heel lastig, samen met Paulus, ik acht mijn leven niet kostbaar voor mezelf, maar omdat ik mijn loop en mijn bediening die ik van de Heer heb ontvangen tot een goed einde mag brengen. Amen. Yes, het gaat er dus niet om of ik wel of niet in deze wereld, in dit leven, mijn fysieke gezondheid als nummer 1 moet najagen. Maar het gaat mij erom dat ik, en daar gaan we het over hebben vanmiddag, op de dag van Jezus Christus, gaan we even terug naar Filippenzen 1, vervuld mag zijn met vruchten of de vrucht van gerechtigheid. Ik zal het anders zeggen, het gaat onze Vader er niet om of wij hier op deze wereld ons leven zo lang mogelijk rekken en zo gelukkig mogelijk hier beneden ons leven leiden. Het gaat onze Vader erom dat Christus openbaar wordt in ons leven. Dat is nummer 1 en daarvoor hebben wij elkaar nodig. Daarom zegt Paulus ook, ik heb het voorgelezen in vers hoofdstuk 8, 1 vers 8 van Filippenzen. God is mijn getuige hoe vurig ik naar u allen verlang. En in 1 Thessalonicenzen 2 heb ik voorgelezen. Daarom hebben wij naar u toe willen komen. Hebben wij ons des te meer beijverd om uw gezicht te zien met grote begeerte. Dat zeggen wij vandaag. Je mag elkaar niet ontmoeten. Tenminste zeggen wij niet, zegt de overheid. Maar ik zeg, Gods woord gaat boven alles. En als u het verlangen heeft om de vrucht van de gerechtigheid, om de gevolgen van de opstanding van Jezus Christus in uw leven na te jagen, dat ene ding wat Paulus ook najaagde of najoeg in Filippenzen 3, als dat uw verlangen is, dan zit u op één lijn met Paulus. Want wat mijn thema van vanmiddag is, dat vindt u in Filippenzen 2 vers 16, heeft mij heel erg aangesproken. En ik ga het proberen een beetje uit te werken vanmiddag. Dan zegt hij dit, en er staat eigenlijk in de Telos-vertaling het woord van het leven te vertonen. Dus niet vast te houden. Maar te vertonen, dat betekent dat Christus in mijn leven openbaar wordt. En dan staat erachter, en dat is mijn thema vanmiddag, mij tot roem tegen de dag van Christus. Dus als de Heer Jezus openbaar wordt in jouw leven, is dat tot roem van de bediening van de apostel Paulus, die jou nog nooit heeft gezien in het aangezicht, we kennen hem niet, maar wel via het Nieuwe Testament, dan zal dat tot roem zijn van zijn leer, van zijn bediening, van het evangelie, van de genade van God, welke aan hem gegeven is. Want alleen de apostel Paulus heeft in het Nieuwe Testament de verborgenheid van Christus openbaar gemaakt. Het geheimenis van het lichaam van Christus. En wat is dat? Wat is dat? Dat als jij en ik geloven, zijn we niet alleen vergeven van onze overtredingen, maar dan zijn wij tot één plant gemaakt. Je hebt het net voorgelezen, Romeinen 6. Ga maar even naar Romeinen 6 als u wilt. Met Christus. En ik vond het mooi even dat je met Romeinen 6 begon. Let goed op wat er staat in vers 5 van Romeinen 6. Want als wij met hem één plant zijn geworden, let op, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood. Dat betekent, God heeft, als jij gelooft in de Heer Jezus, heeft jou in zijn dood, wat betreft je oude mens, weggenomen. Heb je dat? Daar kom ik zo nog op terug. Dit is het kruis, broeders en zusters. Het kruis heeft ons in de dood van Christus, als verbonden met Adam en alles wat met zonde te maken heeft, voor God eens en voor altijd weggedaan. Dus u heeft niets meer met zonde te maken in het oog van een heilig God. Maar dan gaat de tekst verder. Dan zullen wij het ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. En dat is het evangelie van de genade van God. Jij bent onderdeel van Christus geworden. U bent leden van zijn lichaam. Er is één nieuwe mens geschapen in Gods oog, door zijn genade, waarvan Christus het hoofd is, de eersteling. En daarvan zijn alle gelovigen zijn lichaam. Dat betekent dat er voor God nu een nieuwe mens is, waarin hij zijn vreugde vindt, volmaakte vreugde. En dat is de nieuwe mens Christus, dat is de verborgenheid van de Christus. De oude mens heeft God onteerd, Adam. Nou, kijk maar naar de afgelopen week, het is één grote leugen en draaierij, niet alleen in Nederland, maar in de hele wereld ziet u de gevolgen van de zonde. Maar God, broeders en zusters, heeft dat wat zonde is in het lichaam van zijn zoon geoordeeld. Het is voor een heilig God op een rechtvaardige grondslag, namelijk het lichaam van zijn zoon is de zonde geoordeeld. En nu is er een nieuwe schepping, 2 Korinthe 5 vers 17, want hij die in Christus is, is een nieuwe schepping. En die nieuwe schepping is verbonden met Christus het hoofd. En waar is dat hoofd nu?
Bij de Vader.
Waar bent u dus nu? Juist. Dat geldt voor God. Dan moet u even niet naar uw ervaring kijken, naar uw gevoel. Ja, nee, maar ik ben nog hier. Ja, nee, maar ik zondig nog. Stop. Ik heb het over positie. En dit is het evangelie van de genade van God. En dan zegt Paulus tegen de Filippenzen, even terug naar Filippenzen, Filippenzen 1, waar ik mee begon. Ik dank voor jullie, want, vers 5, vanwege uw gemeenschap aan het evangelie. Nou kunt u bij uzelf denken, ja, wat is dat nou, het gemeenschap aan het evangelie? Dat betekent gewoon dat je het eens bent met het evangelie. Nee, dit betekent dat die Filippenzen de kant kozen van een Paulus die gevangen zat. Ze kozen dus de kant van degene die uitgespuugd werd door door de maatschappij, omdat hij een evangelie bracht van het kruis. En als je gemeenschap hebt met het evangelie zoals de Filippenzen dat hadden, dat betekent dat je het oordeel aanvaardt, de vervolging aanvaardt van de godsdienstige wereld om je heen. En zegt ook in vers 7, ik heb u alle in mijn hart als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als van de verdediging van het evangelie. En nu kom ik een beetje tot het punt. Want als wij tot roem willen zijn van zijn bediening, straks in de dag van Christus, ga ik zoiets over zeggen. Dan moeten wij ook leren, broeders en zusters, dat wij in alles in de opstanding leven. En dus alles wat betreft het oordeel wat God over de oude mens heeft uitgesproken, dat we dat negeren, dat we dat niet omarmen, dat we dat uit ons leven houden. Zowel wat de zonde betreft, als wat de wet betreft, als wat de wereld betreft. Ik kom zo nog even met wat voorbeelden. Ja? En dan zegt hij in vers 6, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat zal voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Nou, de dag van Jezus Christus is de dag, let op, dat hij komt, maar met dit specifieke doel, dat hij openbaar gaat maken alles wat in het leven van de gelovigen is gebeurd. Dat is de dag van Christus. Je hebt de komst van de Heer, de komst van de Zoon van de mensen, je hebt de dag van de Heer. Het heeft allemaal te maken met zijn verschijning. Hij komt straks uit de hemel, ja toch? De hele wereld zal hem zien. Het teken van de Zoon des mensen. Maar de dag van Christus betekent dat u voor de rechterstoel komt van Christus. En dat openbaar wordt in uw leven wat er nou van die opstanding daadwerkelijk voor vrucht zichtbaar is geweest. Anders gezegd, wat er van Christus in uw leven openbaar is geworden. En dat kan alleen maar openbaar worden als wij leren dat voordat er een opstanding is, er eerst een kruis is. Dat wij dus leren eerst te oordelen wat van de zonde is, van de wereld is en van de wet. En daarna pas gaan leven vanuit afhankelijkheid van de Heer Jezus Christus. Helder? Ik zie nog helemaal niet. Ja. Lastig, hè? Nou, de dag van Jezus Christus vind je Filippenzen 1 vers 6. De dag van de Heer Jezus in 1 Korinthe 5 vers 5. De dag van onze Heer Jezus in 2 Korinthe 1 vers 14. En de dag van de Heer in 1 Thessalonicenzen 2 vers 2. En op die dag, gaat u maar even mee naar 1 Korinthe 3. Op die dag wordt openbaar, publiekelijk, voor de hele wereld, wat u in uw leven heeft geoogst op de akker van de geest of van het vlees. We gaan even naar 1 Korinthe 3, vers 10. Overeenkomstig de genade van God die mij gegeven is, die mij gegeven is, Paulus dus, heb je het? Heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd. Welk fundament? A. God heeft alles van de oude mens geoordeeld. B. In Christus een nieuwe schepping. We zijn met hem levend gemaakt. We zijn met hem opgewekt. En we zijn nu in Christus. En ons leven is met hem verborgen in God. Wij staan voor een heilig God, onberispelijk en rein, in een opgestane Heer. Amen. Dat is het evangelie. Maar, nou zegt hij, vers 11, niemand kan een ander fundament leggen dan dat er gelegd is, namelijk Jezus Christus. En nu zegt hij aan het einde van vers 10, ieder dient er echter op toe te zien hoe hij daarop bouwt. Dus jij, u, ik, bouwen dagelijks op dat fundament. Het fundament is de opgestane Heer. Gestorven, opgewekt. Je kunt het allemaal lezen. 1 Korinthe 15, het evangelie. Vers 12. Of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, met zilver, edelstenen, dat zijn de goede materialen, of met hout, hooi of stro. Dat zijn de slechte materialen. Als het vuur komt, vers 13, ieders werk zal openbaar worden, dat is de dag van Christus. Zal het dan zijn mij tot roem, zegt Paulus? De Filippenzen wel, want ze hadden deelgenoot aan het evangelie, waarbij vervolging hoort. Of zal het zijn dat ze door vuur heen gered worden? Er staat in vers 13, let op, de dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat hij in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. En als iemands werk, dat hij op het fundament gebouwd heeft, stand houdt, zal hij loon ontvangen op de dag van Christus. Helder? Nou, wat is nou bouwen met goud en met zilver en met kostbare steen op het fundament? En wat is nou bouwen met hout en met hooi en met stro? Nou, vandaag zijn er allerlei leringen in de christenheid. Alles wat te maken heeft met de verheerlijkte Heer in de hemel en met een verwerping en veroordeling van alles wat vanuit de mens komt, dat is goud, zilver en kostbaar gesteend. Ja? Vanochtend was ik bij broeder en een zuster, die hadden van de week bezoek gehad van iemand, en die had gezegd, als je echt gelooft, kun je nooit ziek worden. Is dat goud of hout of stro? Wat is dat? Strooi. Waarom? Het past niet bij het evangelie van de genade van God. Waarom niet? Omdat, ik zei het al, het is heel lastig dit om over te brengen. Want ze komen met bijbelteksten aan. Omdat de Heer Jezus, toen hij dit aanbood aan de mensen, hij genas allen die door de duivel overweldigd waren. Toen heeft de wereld hem toch gekruisigd. Hij kwam het aanbieden, het licht van de wereld, dat hebben ze gedaan. Ze hebben hem gekruisigd. En nu heeft God gezegd, ik heb alles wat die mens gedaan heeft, de oude mens veroordeeld op dat kruis. Ik heb hem opgewekt uit de doden. En iedereen in hem gelooft, heb ik in hem in de hemelse gewesten gezet. En nu zuchten wij, nu lijden wij. Maar ons sterfelijke lichaam, ons vernederde lichaam, zal tenslotte verlost worden als hij komt. Dat is het evangelie van zijn genade. En alles wat gebouwd wordt op dat fundament, wat te maken heeft met een verheerlijkte Heer, en het geloof in hem, zonder dat we het zien, voelen, ervaren of merken, dat is allemaal goud en allemaal zilver. Want het gaat om de vrucht van de gerechtigheid en niet om mijn lichamelijke gezondheid. Want dat heeft de mens afgewezen. Hij kwam het aanbieden. En wat zeiden ze? Kruisigt hem. Weg met hem. Nou, ander voorbeeld. Ik was van de week ergens. Toen kwam ik in contact met iemand. En die leert dat wij allemaal de Sabbat moeten onderhouden. En de Joodse wetten, de Torah. De onderhouding van de Torah is het evangelie van Gods genade. Nee, dat is ook weer bouwen met hout, met hooi en met stro. En Paulus, die was voortdurend bezig om te strijden voor al die gemeentes. En om te zeggen, blijf nou bij dat ene. Namelijk de verhoogde Heer in de hemel. Want wij zijn namelijk gestorven voor de wet. We kunnen het lezen in Romeinen 7. Als hij daar tegen de Joodse mensen schrijft in Rome, jullie waren ooit gehuwd met de wet, maar door de dood zijn die ontslagen van haar. En nu behoor je aan een ander toe, dat is de Heer Jezus. Nou, zo zijn er wel meer voorbeelden te noemen, waarbij we zien dat er voortdurend verwarring is over het evangelie van de genade van God. Nou, de Filippenzen hadden het begrepen. De Filippenzen waren deelgenoot geworden van het evangelie, maar hadden Paulus in zijn gevangenschap, let op, niet in de steek gelaten. Als jij wil bouwen op het fundament van de opstanding van de Heer Jezus Christus met goud en met zilver en met hooi en met stro, zul je moeten afzien van alle tradities en leringen van mensen. Ook de christelijke feestdagen, met alle respect, want ook dat is door mensen bedacht. En zul je elke dag, nou ja, we hebben het laatst met de Romeinenstudie behandeld, Nico, elke dag beschouwen als de andere. Er is geen enkele dag boven de andere gesteld. En elke dag zal gelden, als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die, en niet die op de, juist. Wat? Ja, maar dat zijn dus alle elementen van menselijke godsdienst, alle elementen van de menselijke natuur, die toch weer willen dat jij bepaalde regels en wetten en tradities gaat onderhouden, omdat je dan zo geestelijk zou kunnen groeien. Maar de schrift zegt nee. Goud en zilver en kostbaar gesteente is, nou, ik ga het voor jullie voorlezen, uit Colossenzen 2, dan kun je het zelf nalezen. Vers 6, daar staat het. Zoals u dan Christus Jezus, de Heere, hebt aangenomen, wandel in hem. Geworteld en opgebouwd in hem. Bevestigd in het geloof. Zie, geloof. Niet voelen, zien, ervaren. Van de week was de Passion op televisie. Wat gebeurt er dan? Mensen worden in hun gevoel aangesproken. Dat is helemaal niet de evangelie, sorry. Er wordt helemaal niet gezegd, de wereld ligt onder het oordeel. Je bent een zondaar, je moet je bekeren. Nee, het is emotie, het is gevoel. En mensen zeggen, ja, ik vond het toch wel heel mooi. Maar bevestigd worden in het geloof is iets heel anders. Dat is, toen hij daar hing, had ik daar moeten hangen. Ja, toch? Dat is het oordeel aanvaarden over mezelf. Maar dat wordt niet verkondigd. Snap je? En dan staat er, zoals u onderwezen bent, wees daarin overvloedig met dankzeggingen. Pas op dat niemand u mee als buit meesleept door enzovoort. Dus dat zijn die dingen van hout en stro en hooi. Helder? Dus u bent met Christus gekruisigd. Alles wat te maken had met uw oude leven uit Adam, heeft God definitief veroordeeld in het lichaam van zijn zoon. En hij heeft u met Christus opgewekt. En hij heeft aan Paulus een bediening gegeven om vanuit de schrift te leren wat dat inhoudt. Dat u het lichaam van Christus bent. U bent nu verbonden met hem als hoofd. En waar ontvangt u nou uw leven uit? Uit het hoofd. Waar is dat hoofd nu? Daarboven. Dus alles wat te maken heeft met uw aandacht van beneden, hoe mooi het ook klinkt, is niet goud, is niet zilver, is niet kostbaar gesteente. Het zijn allemaal dingen die vergaan. Het enige wat stand houdt, is Christus. Hij is de levende. Hij is de opgestaande. En u bent met Christus verborgen in God. Dus uw gedachtenleven, uw geestelijk leven, bestaat niet meer uit tradities, bestaat niet meer uit regels of wetten, bestaat niet meer uit allerlei rationele gedachten over God, maar bestaat uit een levende verbinding met een hemelse Heer en Heiland. Dat is uw leven. En dat is heel vervelend en heel lastig om dat vandaag te verkondigen. Want onze christelijke wereld wordt overspoeld met mensen die u aftrekken van hen. En het eenvoudige van het zicht op hem wordt ingeruild voor alle ingewikkelde systemen, wetten, regels, tradities enzovoort. Ja? Nou zegt Paulus tegen de Thessalonicenzen, u bent onze blijdschap en roem. Ik heb het net voorgelezen. Wat is onze hoop of blijdschap of erekroon? 1 Thessalonicenzen 2 vers 19. Bent ook u dat niet voor het aangezicht van onze Heere Jezus Christus bij zijn komst? U bent immers onze heerlijkheid en blijdschap. Dat betekent dat als straks de dag van Christus komt, Als hij komt, dan worden wij allemaal voor zijn rechterstoel geplaatst. En op het moment dat de Thessalonicenzen daar staan, en daar is iets van Christus in hun leven openbaar geworden, wie krijgt daar de roem van? Dat is Paulus, want hij heeft het fundament gelegd. Als er iets van gerechtigheid en vrucht van Christus in uw leven openbaar wordt, straks voor de rechterstoel van Christus, wie krijgt daar de roem van? Ja, uiteraard, want dat staat in Filippenzen tot lof en heerlijkheid van God, hè? Uiteindelijk God. Maar het is de bediening van Paulus die de hemelse roeping van de gemeente heeft openbaar gemaakt. Een hemelse roeping, beseft u het? U heeft helemaal niks te maken met die politiek in Nederland. U heeft helemaal niks te maken met alles wat er hier beneden gebeurt op kerkelijk gebied. U heeft maar één verbinding, dat is daarboven. Christus. Hij zegt in 2 Korinthe 1, vers 14, zoals u ook ten dele ons hebt erkend dat wij uw roem zijn, evenals u ook de onze bent op de dag van onze Heer Jezus. Nou vraag ik u, gelooft u in de Heer Jezus dat hij voor uw zonde gestorven is, ja of nee? Gelooft u dat u ook wat zijn dood betreft, eens en voor altijd, wat de oude mens betreft, geoordeeld bent in het lichaam van Christus? Gelooft u dat? Gelooft u dat uw leven staat voor God, voor eens en voor altijd in zijn Zoon? Gelooft u dat u bent opgewekt met Christus? Zoek dan de dingen die boven zijn. En niet die beneden zijn. Want dat past niet bij uw roeping. Nou hoop ik dat ik het duidelijk heb gemaakt. Ik wil laten zien hoe het niet moet. En dan moet u even Galaten 4 opzoeken als u wil. De schrift is zo compleet. U moet zich voorstellen, broeders en zusters, dat Paulus in die tijd overal dit evangelie bracht. Dus niet zoals Petrus, van als je gelooft in de Heer Jezus, word je gerechtvaardigd van je zonde. Maar ook nog eens een keer, als je gelooft in de Heer Jezus, sta je voor God onberispelijk in de hemelse gewesten en ben je onderdeel van zijn nieuwe schepping. Dat is iets wat Paulus extra bracht, hè? Dat weten jullie inmiddels, hoop ik. In Galaten in 4 zegt, in vers 8, destijds toen u God niet kende, diende u hen die van nature geen goden zijn. En nu u God kent, ja wat meer is door God gekend bent, hoe kunt u weer terugkeren? Tot die zwakke en arme grondbeginselen die u weer van voren aan af wilt dienen. U houdt zich aan dagen en maanden en tijden en jaren. Zie je? Je bent met Christus opgewekt. Je bent voor God daar gezet en nu ga je toch weer bezig met de godsdienst van beneden. Dagen, maanden, zondag, mag ik niet dit, mag ik niet dat. Nee, dan zegt hij dit. Ik vrees, vers 11, dat ik mij tevergeefs voor u heb ingespannen. Misschien, hè? Dus ik heb jullie dat evangelie gebracht. Christus als de gekruisigde, jullie zijn uit deze wereld genomen door zijn offer. Jullie zijn verbonden met een hemelse Heer en Heiland. Er zijn geen regels, wetten of beperkingen meer wat betreft dagen of maanden. Jullie hebben een vrijheid, de christelijke vrijheid. Alles is mij geoorloofd, niet alles is nuttig. En wat doen jullie? Ja, op zondag mag ik dit niet. En met kerst ga ik dat doen, en met Pasen doen we dit, met Pinkster doen we dat. Dagen, maanden, vaste tijden doen we weer als christenen. Dus geen goud, geen zilver, geen kostbare steen. Het is weer terugkeren naar de elementen, de grondbeginselen van deze wereld. Dat past niet bij de opstanding. Snap je nu waarom die gevangen zat, Paulus? Snap je nu waarom die de littekens van Christus in zijn lichaam droeg? Want dit vindt de religieuze mens helemaal niet fijn om te horen. Want ook wij zeggen, Geef me een pakket regels. Geef me een pakketje tradities. En ik hou me eraan. Dan heb ik tenminste een veilige basis. Dan weet ik of ik goed zit. Maar de schrift zegt nee. Even terug naar Filippenzen. De schrift zegt dit. Vers 10. Opdat u kunt onderscheiden. Hoofdstuk 1 vers 10. Wat wezenlijk is. Vers 9. Ik bid dat uw liefde nog steeds overvloedig wordt in kennis en alle fijngevoeligheid. Dus niet regeltje A, regeltje B, regeltje C. Nee, kennis van de Heer Jezus, fijngevoeligheid. Niet alles is zo simpel in te delen in allerlei kaders. Maar ik groei op en ik word steeds langzaam, maar zeker meer als Christus. Het vallen en opstaan. Dat is waar Paulus zich voor inspande. De christelijke vrijheid. Ja? Maar dit is vandaag massaal afwezig, wordt aangevallen. Want waar vind je dit? De charismatische wereld zegt, ja, maar wil jij door de geest wandelen, dan moet je dit en dat en dat, je moet zus, je moet zo, je moet stappen zetten, je moet dit boekje lezen. En in de reformatorische wereld wordt gezegd, ja, maar je zit onder de wet, onder de regels, je moet zus, je moet dit, dat. De vrijheid is, nee, stop, ik ben in Christus volkomen aanvaard door mijn Vader. En ik hoef niks meer. Alles is mij geoorloofd. Elke dag is hetzelfde. Ik heb geen tradities of regels meer nodig. Ik heb Christus. Amen. En in hem heb ik alles. Alle schatten van de kennis en van de wijsheid. Mijn leven is daarboven. En als andere mensen mij iets willen opleggen aan uiterlijke zaken, dan zeg ik nee. Dat is allemaal hout. Dat is allemaal stro. Dat is allemaal spul wat verbrandt. Want het brengt geen vrucht voort van gerechtigheid. Regels brengen alleen maar zonde naar boven. Lees maar Romeinen 7 na. Als ik me onder regels stel, gaat het mis. Maar mijn hart is verbonden met een levende, opgestane Heer. Kent u die? En dan gaat dat nog eens geweldig? Nou, normaal niet. Maar het is wel de weg waarop we met vallen en opstaan vervuld zullen zijn straks op de dag van Christus. Zeg je? Sorry, is dat? Een blijde weg. Ja, dat zullen we aan jou wel te zien, Nico. Ik zou willen dat meer mensen als jou waren. Nee, maar het is een blijde weg. Waarom is het een blijde weg, broeders en zussen? We hebben de opstanding van de Heer Jezus toch nog niet helemaal goed begrepen. Waar blijkt dat uit? We zoeken de dingen die beneden zijn. Dat is gewoon zo. We zoeken niet de dingen die boven zijn. We zeggen het wel, we doen het niet. Weet je hoe je dat kan testen? Weet je hoe je kan testen of je de dingen zoekt die boven zijn? Als je geen zelfveroordeling meer hebt. Als je niet meer teleurgesteld bent in jezelf. Want zodra je teleurgesteld bent in jezelf, ben je altijd weer bezig met ik moet de plicht. En de plicht hoort bij de wet. En de wet, daarvoor heeft Christus ons ontslagen. Er is geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Ik ben aanvaard door God. Ik sta nu niet meer in Adam, maar in Christus. Dat is mijn uitgangspositie. Snap je? Hebben jullie het? Dat is ontspanning. Dat is niet, maar je moet elke dag om 6 uur opstaan en dan moet je een half uur de Bijbel lezen. Als je dat niet doet, dan stop maar. Het staat helemaal nergens. Het is de vrijheid en het verlangen wat mij daartoe kan drijven, maar dat ga ik niet aan andere mensen opleggen. Voor de vrijheid heeft Christus u vrijgemaakt. Laat u dan niet weer onder een slavenjuk brengen. De opstanding van Christus, de kracht van zijn opstanding, heeft Paulus ontslagen van elke religieuze verplichting. Alles wat hem winst was, heeft hij als schade geacht. Om de voortreffelijkheid van de kennis van Jezus Christus. Mijn Heer, zegt hij. En wat ik nu doe, is één ding. Ik jaag ernaar. Waar joeg hij naar? Jaagt hij naar de kennis van zijn Heer in Heiland. Is dat bij jou ook zo? Ken je echt de vrede in je hart van het weten van je positie in de Heer Jezus? Heb je echt dagelijks het verlangen om de dingen te zoeken die boven zijn? Ben je echt vervuld met blijdschap omdat je niet meer hoort bij het veroordeelde systeem van de oude mens, maar dat je in Gods Zoon aanvaard bent? Daarom verkondigde Paulus ook Christus als Gods Zoon, hè, in Handelingen 9. Daarvoor was het nog, hij heeft hem tot Heer gemaakt en tot Christus gemaakt. Maar Paulus zei, hij is Gods Zoon. In hem ben je volkomen tot een nieuwe schepping gemaakt. Dat is wat nieuws. Hoe weinig, helaas, wordt dat gepakt. En daarvoor zegt Paulus ook, van, ik wil dat jullie weten wat voor strijd ik voor jullie heb. Colossenzen 2. Want ik zie gewoon, dat was in zijn tijd al, dat die dwaaleraars kwamen binnen en ze brachten mensen weer onder de wet, onder tradities, onder filosofie, onder gevoel, onder ervaring, alles wat we vandaag om ons heen zien. Maar de Vader zoekt mensen die zich verheugen in zijn Zoon. Die zichzelf niet meer veroordelen, want ik kan dat niet en ik ben nog zo slecht. Dat is leven vanuit je ervaring, maar je moet leven vanuit je positie. God heeft jou in zijn Zoon volmaakt gesteld voor zijn aangezicht. Lees maar na, Efeze 1 vers 4. Rein, onberispelijk, onstraffelijk. Ja? En dan moet je vanuit die positie je eigen behoudenis, dat is dus hier je wandel op aarde bewerken met vrezen en beven. Waarom met vrezen en beven, Nico? Waarom met vrezen en beven? Want zo snel gaan we weer iets van onszelf vinden. Hè? Oh ja, ik doe het best goed. Ja. Nee. Nou, ik heb totaal ander verhaal gehouden dan wat hier allemaal staat. Maar mag ik nog één tekst lezen met jullie? Vast wel. Colossenzen 1, vers 28. Sluit ik af. Dus samengevat, er komt een dag van Christus, dan sta jij straks voor de Heer Jezus. En die dag wordt in vuur geopenbaard. Alles wat van de oude mens is, tenminste invloeden in je leven, dat wordt verbrand. Huppakee, weg ermee. Alles wat van Christus is, dat blijft. Tot lof en eerlijkheid van God. Yes? Paulus is degene die jou dat heeft geleerd, door zijn brieven. En hoe kun je er nou voor zorgen, dat je straks als die dag komt, vervuld ben met de Heer Jezus. Dat is maar op één manier, dat lezen we in Colossenzen 1 vers 28, hem verkondigen wij, terwijl wij ieder mens terecht wijzen en ieder mens onderwijzen in alle wijsheid, opdat wij ieder mens volmaakt zouden stellen in Christus. Daarvoor span ik mijn inzicht in. Dat jij dus, dat u dus, volwassen bent in Christus. Zeg, ik heb in de Heer Jezus genoeg. Ik ben in hem aanvaard. Ik hoef mezelf niet teleur te stellen. Ik ben in hem aanvaard. Ik hoef niet theologie te studeren of de Bijbelschool te doen. Want ik hoef alleen maar vanuit de schrift de Zoon te leren kennen. Als mijn focus daarop is, dan onderwijst Gods geest mij. Natuurlijk moet je wel preken luisteren, dat soort zaken. Maar wantrouw dat intellect. Want daarvoor gaan mensen aan de haal met dingen. Ik krijg de hele week ook filmpjes binnen van allerlei paasliedjes. En dan hoor ik allemaal dingen en denk, ach jongens, dat is de mens die dit gaat allemaal. In Gethsemane werd hij tot zonde gemaakt, staat er dan. Nee, dat is niet zo. Maar goed, dat is een zijspoor. Opdat wij ieder mens volmaakt stellen, volwassen in Christus. Bent u volwassen in Christus? Is hij voor jou genoeg? Is hij degene in wie je je verheugt? En dan niet als degene die toen leefde, maar die nu aan de rechterhand van de Vader is, in wie hij jou volmaakt heeft gesteld in het leven van de opstanding. Dat is het nieuwe leven. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Ik hoop dat jullie het een beetje pakken vanmiddag. En dat je morgen, vanavond, stopt met al die tradities van mensen, al die jukken die je op je schouders liggen, allemaal weg ermee, allemaal hout en stro, die zegt, Vader, dank u wel, ik ben aanvaard in uw Zoon, ik mag in hem opgroeien, zonder veroordeling. Ik mag genieten van wie ik in uw zoon ben. Ik mag van hem genieten. In hem zijn alle schatten van de kennis en de wijsheid zo voor het grijpen. Hoef ik geen dominee voor te zijn, mag ik gewoon als uw kind van genieten. Dat is de kracht van zijn opstanding. Zullen we daar meer en meer van genieten, broeders en zusters? En vanuit gaan leven. Dat is mijn boodschap vanmiddag. Tot roem van de apostel Paulus straks, van zijn bediening, als we bij de Here zijn. Yes? Amen. Ik wil danken met jullie. Vader, dank u wel. U heeft ons in uw Zoon tot een nieuwe schepping gemaakt. Niet omdat wij straks gaan schitteren, maar omdat uw Zoon gaat schitteren. Hij zal straks verheerlijkt worden in al onze lichamen. Van al die gelovigen uit alle tijden. Al die verheerlijkte lichamen zullen straks een middel zijn om uw Zoon in deze schepping te etaleren. We zullen hem gelijk zijn, zegt 1 Johannes hoofdstuk 3. En Paulus zegt, we zullen aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig gemaakt zijn. Wat een wonder, Vader. Wij die vijanden waren, wij die onze eigen wil deden, maar u heeft door het offer van uw zoon en door zijn opstanding een wonder bewerkt. Dat is een nieuwe schepping. Veel wonderlijker nog dan uw eerste schepping. Vader, leer ons om vanuit die nieuwe positie te leven, te veroordelen dat wat het kruis heeft veroordeeld en dat te omarmen wat bij de opstanding hoort. Dat is uw zoon. Geprezen zij uw naam. Amen. Ja. Van de week was een hele drukke week voor ons. We hadden heel veel bezoek. En daarom ben ik pas om 2 uur, ik was thuis net. Toen heb ik even snel gedacht, wat ga ik nou straks zeggen? Dus het was allemaal een beetje laatste momentwerk. Excuses daarvoor. Maar vanochtend waren we bij een broeder en een zuster met wie we brood mochten breken. En we zijn maar met z'n vieren. Maar we hebben iedere week zo'n, we weten ons verbonden met het hele lichaam van Christus. En we hebben gewoon zo'n vreugde om te zien wie de Heer Jezus voor ons is. In alle eenvoud, met al onze worstelingen en beperkingen. En dat is gewoon een rijkdom. En dan vergeet je gewoon alles wat er aan corona is en al die ellende. Maar dan kun je je verheugen in waar God zich in verheugt. Dat is de Heer Jezus. 45, het eerste couplet. Dochter Sion, 45a, sorry. U zij de glorie. Opgestane Heer, wat heerlijk om dat met elkaar te zingen. Zullen we dat staan en doen als het mogelijk is? Eerst een plek, hè? Petrus 5 staat het volgende. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden, dat is dus dit leven, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Dat wens ik jullie toe. Dat ondanks het worstelen en het lijden soms in deze wereld, ons oog gericht mag zijn op de Heer Jezus. Nu, zoals Hij nu bij de Vader is. En ook straks als Hij komt om ons tot zich te nemen. Wat een moment zal dat zijn. Laten we nog zingen, couplet 2 en 3.